Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 70 en daarvan het eerste en derde vers. Onze schriftlezing vanavond is uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vanaf vers 19. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, vers 12. 22, het 12e vers. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede, zij uw lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede, zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hen: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede, zij uw lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor deze avond, is uit het gelezen schriftgedeelte Johannes 20, de versen 24 tot en met 27. Johannes 20, vers 24 tot en met 27. Ik wil u die versen nog een keer lezen. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. En doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn handen in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, in uw goedheid hebt u ons willen sparen, ook deze dag. En u brengt ons ook vanavond nog weer samen in uw huis, rondom uw woord en getuigenis. We mogen samen nog weer luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. De boodschap van uw genade, zoals die tot ons komt in uw evangelie. En wij bidden van u, Heere, of gij uw woord wilt gebruiken om ons te onderwijzen in de dingen die wij moeten kennen. Want Heere, er moet heel wat gekend worden. Dat is in het leven hier op aarde zo. Dan moeten wij kennis hebben van ons werk, kennis hebben en bekwaamheid om dat werk te verrichten. Dan hebben we kennis van allerlei zaken nodig om vooruit te kunnen komen en om werkelijk mee te kunnen. Maar ten aanzien van de reis die wij maken naar de eeuwigheid en de eeuwige dingen is er ook kennis nodig. En die kennis komt ook niet vanzelf. Voor het verkrijgen van die kennis moeten we ons ook inspannen. Daar moet ook voor gestudeerd worden. En een van de middelen die gij daartoe hebt ingezet is de verkondiging van uw woord. Opdat we daardoor zouden worden onderwezen. En opdat we daardoor niet alleen zouden kunnen horen dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Maar ook hoe die weg ligt en in wie die weg ontsloten is en wat er allemaal voor gedaan is en wat er nog voor gedaan moet worden. Wat dat van uw kant heeft betekend en wat dat van onze kant vraagt, Heere. Er zijn zoveel dingen waar uw woord van spreekt en waar we kennis van moeten hebben. En wij bidden van u, wilt gij ook door de verkondiging van uw woord onze kennis van uw woord en van uw wegen vanavond vermeerderen. Maar het is in deze dingen zo, Heere, dat het een verstandelijke kennis alleen niet genoeg is. Als het in ons hoofd zit en verder niet, dan zal het ons persoonlijk en praktisch nog geen nut doen. En daarom, we hebben niet alleen nodig dat u ons onderwijst door uw woord, zodat we voorwerpelijk de dingen leren en begrijpen. Maar we hebben ook nodig het werk van uw geest inwendig, opdat we het woord dat gepredikt wordt en de dingen die ons voorgesteld worden ook mogen leren kennen in de beleving. En dat is iets wat we onszelf niet kunnen geven. Daartoe is bijzonder zo nodig het werk van uw Heilige Geest. Heren, wij bidden om dat werk van uw geest in het midden der gemeente. Wij bidden om dat werk van uw geest in ons persoonlijk leven. Ja, laat het ons beleven zijn, Heere, hier in uw huis, dat gij met uw geest in ons midden zijt en dat gij de prediking wilt doen vergezeld gaan met die krachtige, die tegelijk onwederstandelijke bearbeiding van uw Heilige Geest. Schenk ons zo wat we nodig hebben, in spreken en in luisteren. Verlicht ons oog dat duister is. Open onze harten die gesloten zijn. Schijn met uw licht in ons verstand. Trek ons met de koorden van uw liefde. Maak onze voeten bekwaam om in uw wegen te wandelen. Schenk ons uw woord als een lamp op ons pad, als een licht voor onze voet. Schenk ons al die dingen, Heere, die zo nodig zijn, die als we ze missen, inderdaad ook ons in een ellende laten, die als we ze missen, voor ons nu en straks in de eeuwigheid, voor altijd en voor eeuwig begeerd zullen worden, maar ze dan zijn ze niet meer te verkrijgen. Heren, als we ze hier niet leren kennen, er komt een tijd dat we ze nooit meer kunnen leren kennen. Als het hier niet een zaak van ons hart wordt, als het hier aan deze kant van het graf geen beleving, geen ervaringskennis wordt, als we hier u niet ontmoeten, als we hier het werk van uw geest niet leren beleven, als we hier van uw geest niet geloof en al die andere gaven ontvangen, Heren, dan zal het straks niet meer kunnen. En daarom geef dat we de tijd mogen gebruiken en de gelegenheden die gij ons schenkt ook in dit avonduur mogen benutten. Om de tijd niet te vermorsen, om de tijd niet voorbij te laten gaan, om ze niet ijdel te besteden en nutteloos te laten worden. Geef, o God, dat wij elke gelegenheid die gij ons geeft en bijzonder daar waar uw woord verkondigd wordt, mogen gebruiken om te luisteren, om te bidden, om te smeken, ja om van u te begeren dat gij zult werken en dat gij uzelf zult verheerlijken en dat we zo deel mogen hebben aan dat onvergankelijke en onvervreembare goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heer, het is zo nodig dat we deze dingen zoeken in het heden der genade, in de dag der zaligheid. En die mogen we met elkaar nog beleven. Dat kan spoedig veranderen. En wie weet hoe spoedig. Dat kan voor sommigen onzer zo spoedig alweer verleden tijd zijn. Heren, en als de tijd die gij ons geeft verleden tijd is, dan is het voor altijd voorbij. En daarom, Heren, geef o drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat de arbeid die gij in uw liefde nog aan ons besteden wilt, dan ook vrucht mag dragen tot roem van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. Wij dragen aan u op een familie in ons midden die hier gekomen zijn met de verse rouw en droefheid in hun hart. Aan het begin van de week die voorbij gegaan is, stonden ze met elkaar aan de open groeven, waar het stoffelijk overschot van een man en vader en grootvader in werd neergelaten. Heren, zijn tijd was voorbij. De dag van zijn sterven was gekomen en daarom moest ook de dag van zijn begraven volgen. Wij bidden van u of gij hen in deze droefheid en in dit verlies wilt sterken en ondersteunen. En of gij hen genade wilt geven om niet alleen de rouw naar uw huis te brengen, maar om de rouw ook voor uw aangezicht neer te leggen. En dat niet alleen vandaag, maar alle dagen. Opdat ze het bij u mogen zoeken, Heren, met hun verdriet bij u mogen schuilen en met het gemis tot u een toevlucht mogen nemen. Want dan wilt gij het toch ook in hun leven bewijzen dat u hoort naar het geroep, dat u luistert, Heren, naar de stem der smeking. Ja, dat gij ook kracht wilt schenken en bemoediging wilt geven op de weg des levens, daar waar een mens het in zichzelf en bij zichzelf niet meer vinden kan. Geef dat ze zo met deze droefheid, maar met alle noden van het leven, ook met de noden, ja vooral met de noden van de ziel, tot u mogen gaan, Heren, om van u te begeren dat gij hun een barmhartig God en een ontfermer wilt wezen. Sterk in bijzonder onze zuster van Wezel in haar ouderdom, nu het stil wordt om haar heen, nu ze haar man die ze een jaar en meer heeft mogen verzorgen tijdens zijn ziekte niet meer bij haar is. En nu wat dat betreft ook die taak voor haar ten einde is. Heren, geef haar uw ondersteunende genade en wilt gij op haar neerzien met een oog van ontferming, opdat het voor haar in de avond van het leven licht mag zijn door uw genade en door uw nabijheid. Heren, wilt u ons allen geven dat als wij het vanavond weer meemaken dat er een familie rouw in de kerk brengt, dat we dan bij er opnieuw allen bij bepaald worden dat de mens een sterfelijk wezen is. Heren, dat zegt ons het leven van elke dag. Dat vertelt ons ook de krant. Dat vertellen ons de vele rouwadvertenties die ons onder ogen komen. De werkelijkheid is dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En er komt een tijd, Heren, dat ook voor ons de rouwklagers door de straten gaan. Eens komt die dag waar we nog wel bij zijn, maar niet bewust meer. De dag waarop ons stoffelijk overschot wordt uitgedragen en weggebracht. Heren, hoe zal het dan zijn? Wij bidden u, bind die vraag op ons aller hart. De vraag, waar zullen wij zijn in de eeuwigheid? Opdat we ons nog mogen leren haasten om geborgen te worden in u, de levende zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die het gezegd heeft, en het geldt al de zijnen, ik leef en gij zult leven. Heere, als hij het van ons zegt,
dan is het waar. Maar dan moeten we het wel weten dat hij het van ons zegt. Dan moeten we het wel in het geloof leren horen dat hij het ook tot ons zegt. Schenk ons daartoe genade en uw geest. Wij smeken u of gij een ieder onzer wilt gedenken. En dan dragen we in bijzonder ook aan u op onze zuster Driesse, die in deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen. Heren, om daar een operatie te ondergaan. U weet haar weg, u kent haar omstandigheden. En wij bidden van u of gij het genadig wel wilt maken. En dat zij op u mag zien, ook in deze omstandigheden. Ga met haar en help haar door. En geef ook aan de specialist die haar zal behandelen alles wat hij nodig heeft om dit werk te kunnen verrichten tot haar welzijn. Geef bovenal dat zij het ook mag ondervinden, dat datgene wat geen mens voor haar kan doen, toch gedaan wordt, namelijk door u de Heere. En dan bidden wij dat in bijzonder met betrekking tot de noden voor haar ziel. Heere, wij vragen u of gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, in welke weg dat ook is. Alle die in nood en smart en in droefheid en rouw tot u verheffen het angstig hart. En er zijn er, ook in ons midden, heel wat, heren, die een kruis kregen opgelegd. En die een weg moeten gaan die vol vragen is en tegenspoeden. Een weg van rouw en droefheid en eenzaamheid en gemis. Heren, zo is het leven. Dat is de werkelijkheid die gij ons al voorgesteld hebt in uw woord. Dat is de werkelijkheid die voor velen ook zo ervaren wordt. Wilt gij dan in al die moeite uw genade heerlijk tot openbaring brengen, dan is het niet te vergeefs. Ja, dan zal zelfs ook toch de tegenspoed uiteindelijk blijken vrucht voor de eeuwigheid op te leveren. Heere, wij smeken u of gij ons zo gedenken wilt, de rijkdom van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 85 en 88. 119, vers 85 en 88.
Thank you. toen de Heer Jezus aan de avond van de opstandingsdag in de kring van zijn discipelen verscheen, toen waren ze er niet allemaal. Er waren er maar 10. Thomas was niet bij hen. Waarom niet? Waarom was Thomas niet in hun kring? Hij behoorde toch nog tot de discipelen? Wat voor reden is er dan voor hem geweest om weg te blijven terwijl de andere 10 wel aanwezig waren? Wel, wat de reden ook geweest mogen zijn, door zijn afwezigheid heeft hij heel wat gemist. Hij was er niet bij toen de Heere tot 2 maal toe de vredegroet uitsprak: vrede zij u lieden. Hij was er niet bij toen de Heere op zijn discipelen blies en zeide: ontvangt de Heilige Geest. Hij was er niet bij toen de Heere zijn discipelen uitzond om in zijn dienst het evangelie te gaan verkondigen. Hij was bij al die dingen afwezig en in al die dingen heeft hij veel gemist. De andere discipelen, welde, ze mochten het ervaren dat de Heere hun rouw en hun droefheid en hun geschrei veranderde in een blijderij. De discipelen dan werden verblijd toen ze de Heere zagen. Maar Thomas deelde niet in die blijdschap. Hij bleef ook na die opstandingsdag rondlopen met een bezwaard hart. Hij was nog steeds in het donker. Zijn afwezigheid uit de vergadering van Gods volk, want dat was het. Hij was afwezig toen het volk des Heren vergaderde. Die afwezigheid heeft hem heel wat schade berokkend. Had hij wettige redenen om afwezig te zijn? Was er iets dringends dat niet uitgesteld kon worden, maar dat beslist op die avond van de eerste dag verricht moest worden? Nee, er was niet iets dringends dat beslist gedaan moest worden. Thomas' afwezigheid hield duidelijk verband met zijn karakter. Want wat had hij voor een karakter? Daar vertelt de schrift ons het een en ander van. In de eerste plaats, we vinden over Thomas en over zijn karakter iets in Johannes 11, vers 16. Dat is in die geschiedenis waarin ons verteld wordt hoe de Heer Jezus bericht krijgt over de ziekte van Lazarus. En als de Heer bericht krijgt dat Lazarus ziek is, dan haast hij zich niet om naar Betanië te gaan, maar dan blijft hij nog op de plaats waar hij is. Totdat Lazarus gestorven is. En dan maakt de Heere plannen om te gaan, en als hij die plannen voorlegt aan de discipelen, dan proberen de discipelen hem terug te houden met het argument dat het te gevaarlijk is in Judea en in de buurt van Jeruzalem. Daar hebben ze al meerdere malen de Heere Jezus geprobeerd te doden. Ze zullen het zeker nu ook doen. En dus proberen de discipelen de heiland van zijn reis naar Jeruzalem terug te houden. En dan bij die gelegenheid leren we Thomas kennen. En leren we tegelijk ook iets zien van zijn karakter. Want wat zegt Thomas als de discipelen proberen Jezus te bewegen niet naar Jeruzalem te gaan? Dan zegt Thomas in vers 16, Thomas dan genaamd Didymus zeide tot zijn mededisciplen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Thomas heeft alle hoop al verloren. De discipelen proberen Jezus nog te beveiligen en ze proberen hem nog te zeggen: ga niet naar dat gevaarlijke Judea. Maar Thomas heeft de moed al opgegeven en ze kunnen het misschien nu nog een poosje uitstellen. Maar de tijd komt toch dat Jezus zal gaan sterven. Laten we maar meegaan. Dan kunnen we met hem sterven. Dus hier zien we Thomas als een man met een pessimistische natuur. Een man met droefgeestige stemmingen. Het gaat toch mis. De tweede plaats die ons ook iets vertelt over Thomas en zijn karakter is in Johannes 14.
Dat is in de laatste nacht van Jezus' leven en de Heere is hier bezig met zijn afscheidsgesprekken. En hij heeft gezegd, dat troostrijke woord, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gesproken over het vaderhuis met de vele woningen waar hij heen gaat en waar hij voor zijn discipelen een plaats gaat gereed maken. Hij heeft de belofte gesproken en als ik plaats bereid zal hebben, dan zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Dan spreekt de Heere dus niet over droeve dingen. Dan spreekt de Heere dus niet over gevaarlijke dingen, zoals dat het geval was in Johannes 11. Maar dan spreekt de Heere over vreugdevolle dingen. Spreekt hij over het huis des vaders, laat hij zijn discipelen een belofte na. En die belofte is bedoeld om hun hart te vervrolijken, ook als hij straks afscheid gaat nemen, dan moeten ze weten dat het niet een afscheid voor altijd zal zijn, maar dat het een afscheid is voor hun welzijn. Hij komt weder en als hij wederkomt, dan zal hun zaligheid volkomen zijn. Maar zelfs als de Heer over die dingen spreekt, dan blijft Thomas toch dezelfde, met zijn droefgeestige natuur en zijn pessimistisch karakter. En dan zegt hij, Heere, we weten niet waar ge heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? Hij hoort alleen maar dat de Heere Jezus over weggaan spreekt. Wat de Heere gaat doen, dat hij terug zal komen, dat het in hun belang en toch voor hun bestwil is, dat hoort hij niet. Hij hoort alleen maar dat ene waardoor hij voedsel krijgt voor nieuwe droefgeestigheid en voor nieuw pessimisme. Ach, hoe kunnen we de weg weten? En hoe weten we waar gij heen gaat? Voor Thomas is er ook dan geen reden tot vreugde. Voor Thomas is er ook dan alleen maar weer reden tot droefheid en tot neerslachtigheid. U ziet het wat voor een man dat is. En zo zijn er meer. Problemen, sjouwers. Altijd bezorgd. Altijd zien naar de zorgelijke kant. Altijd de donkere zijde van de dingen zien. En nooit is de lichtzijde. Dat is zijn karakter. Voor deze man was de Goede Vrijdag een verschrikkelijke dag. Dat was voor de andere discipelen ook zo, maar voor Thomas zeer zeker. Ze waren allemaal bedroefd, maar Thomas in bijzondere zin. En ik geloof dat zijn droefheid nog verdiept geworden is, nog verhevigd geworden is, nog verergerd, als hij zich weer in gedachten riep. Dat woord had hij gesproken had en toen meende hij het, laat ons met hem gaan, opdat we met hem sterven. Nu, ze waren wel met hem gegaan, Thomas ook. Maar toen het erop aankwam en toen de Heere Jezus gevangen genomen werd en toen de soldaten kwamen en Jezus boeiden en hem wegleidden, toen zijn al de discipelen gevlucht, Thomas ook. Was hij bereid om met de Heere te sterven? Hij had het gezegd. Petrus had het op zijn manier ook gezegd. Maar beiden bleken niet bereid te zijn. Ze waren gevlucht. En het evangelie vertelt ons dat ze gevlucht waren omdat ze zich ergerden. En als Thomas zich die dingen te binnen roept. En als Thomas eraan terugdenkt hoe ontrouw hij geweest is. Dat hij zijn meester heeft alleen gelaten. En dat hij zijn meester niet de minste hulp heeft geboden. Als hij al die dingen nog weer eens voor zijn geest krijgt, dan weet hij niet waar hij hulp moet zoeken. En als hij dan zit in de kring van de discipelen, allemaal neerslachtig en allemaal bedroefd en allemaal vol zorgen en vol teleurstelling, dan kan Thomas het in de kring van die discipelen ook niet meer uithouden. Wat heeft hij eraan of ze elkaar al de verhalen van vroeger vertellen? Wat helpt hem dat nu
Of ze nu met elkaar de herinneringen ophalen hoe het was toen Jezus nog met hen was. Toen de Heere hen riep, toen de Heere hen onderwees. Wat heeft hij er in deze omstandigheden aan? Hij kan er geen troost uit putten. Hij kan er geen vreugde in beleven. Het is allemaal voorbij. En in zijn grote teleurstelling loopt Thomas weg uit de kring van de discipelen. En zoekt hij de eenzaamheid op. Hij wil alleen zijn. Niet dat dat een oplossing is. Maar hij kan het in die kring ook niet uithouden. En als de Heere dan komt, dan staat zijn stoel leeg. En dan mist hij ook de zegeningen die de Heere bij zijn komst meebrengt. Hier zien we al dat het alleen maar schade doet, gemeente, als wij nodeloos en zonder reden de plaats leeg laten daar waar de Heere zijn volk vergadert. Dat is de eerste toepassing en u voelt wel dat ligt zo voor de hand dat ik daar wel mee beginnen moet. Het is alleen maar schadelijk om je plaats leeg te laten daar waar de Heere zijn volk vergadert. Ja, maar we zijn zo bedroefd. Dat doet er niet toe. Ik wil daar niks van afdoen en ik wil dat niet kleineren. Thomas was ook zo bedroefd, maar doordat hij afwezig was, hoorde hij niet dat de Heere tot zijn discipelen zei, vrede zij u lieden. Doordat hij afwezig was, daar waar de discipelen waren, kon hij ook niet met de andere discipelen zich verheugen in het feit dat de Heere tot hem kwam. Het is een zaak waar we onszelf schade mee berokkenen als wij onnodig de kerkdienst verzuimen. En nu zeg ik dat niet omdat ik reden heb om te klagen over de trouwe opkomst, want dat hebben we beslist niet. En toch geloof ik dat er ook in ons midden en in onze gemeente zijn mensen die zonder reden meermalen hun plaats leeglaten. U moet het zelf weten, u moet het zelf weten, maar u doet uw eigen ziel er toch schade mee. En vroeg of laat zult u het bemerken dat u uw eigen ziel er schade mee berokkend hebt. Bij Thomas komt het nog goed. Het komt niet bij elk mens goed. Het kan ook wel eens wezen dat de Heere ons niet, zoals bij Thomas, een tweede sabbat geeft, omdat hij zich dan aan ons wil openbaren. Het kan wezen dat de keer dat we er niet waren ook de laatste keer was dat we de gelegenheid hadden. Dus leer deze les in de eerste plaats. Laat nooit onnodig uw plaats leeg in het huis des Heren. De tijd komt vroeg genoeg dat we om wettige reden niet meer kunnen gaan. Door zwakheid of door ouderdom of door ziekte. Die tijd komt vroeg zacht. Dus zolang God ons gezondheid en krachten en gelegenheid geeft, gebruik wat God geeft. Gebruik het biddend tot zegen voor uw ziel. De Heere Jezus is dus verschenen in de kring van de discipelen en Thomas was er niet bij. Maar die andere discipelen, die 10, zijn zo vervuld met blijdschap en vreugde dat ze er als het ware van overlopen. En ze kunnen er niet van zwijgen. En je ziet ze er ook direct nadat die gebeurtenis achter de rug is. Je ziet ze dan ook naar Thomas snellen en ze zoeken hem op totdat ze hem gevonden hebben en ze gaan hem vertellen. We hebben de Heere gezien. Thomas, was er nou toch maar bij geweest? Want de Heere is in ons midden verschenen en dit heeft hij gezegd en dat heeft hij gesproken en zo heeft hij gedaan. We hebben de Heere gezien. En vanzelfsprekend, Thomas heeft het grote onderscheid gezien tussen hoe ze nu zijn en hoe ze een poosje geleden waren. Hij ziet dat ze geheel en al veranderd zijn. Niet één, niet twee, maar allemaal.
Hij hoort het in de woorden die ze spreken. Hij ziet het aan de uitdrukking op hun gelaat. Alle droefheid is geweken. De zorg die als een zwarte wolk op hun gezicht lag, is voorbij. Het is vreugde. Het is blijdschap. Ze zijn verheugd in God. En ze hebben vreugde in de ontmoeting met de Heere. Ze hebben vrede ontvangen. Heeft hij het er niet gezegd? Vrede, zei uw lieden. Ze hebben de geest ontvangen. Heeft hij het niet gezegd toen hij op hen blies? Ontvangt de Heilige Geest. En je zou zeggen, als Thomas met zulke mensen te doen heeft, die zo kunnen spreken over hun ontmoeting met de Heere, en die dat uit eigen ondervinding kunnen zeggen, die niet van horen zeggen spreken, maar die eruit kunnen vertellen, dan zou je zeggen, Thomas, dat moet hem toch wel wat doen. Daar moet hij toch wel een ander mens van worden. Maar wat zegt Thomas? Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet steek, niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. De discipelen willen Thomas deelgenoot maken van hun vreugde. Ze zien zijn droefheid. Ze kennen Thomas zo langzamerhand wel. Ze hebben met hem te doen. Ze willen als het ware iets overgieten van de vreugde die in hun ziel geschonken is. Maar ze merken al spoedig dat zij Thomas niet veranderen kunnen. En ze horen Thomas zeggen: Tenzij ik zijn handen zie. En tenzij ik het teken in zijn zijde zie. Ik zal niet geloven. Jullie kunnen me van alles vertellen. En het kan prachtig zijn. En het kan voor jullie oorzaak van vreugde en blijdschap zijn. Maar ik geloof pas als ik zelf de littekenen gezien heb en als ik ook mijn hand in die littekenen gelegd heb. Alleen dan geloof ik. En daarom wordt Thomas vaak de ongelovige Thomas genoemd. Ongelovige Thomas. Is het juist om hem zo te noemen? Ik geloof het niet. In de eerste plaats geloof ik het niet omdat, als je dan toch over ongelovige mensen spreekt, je ze dan eigenlijk allemaal moet noemen, nietwaar? Thomas was niet de enige ongelovige. Ze waren allemaal ongelovig. In Markus 16, het opstandingshoofdstuk in het evangelie naar Markus, daar wordt ons dat uitdrukkelijk verteld. Dat de discipelen ongelovig waren. Maria Magdalena komt bij hen. Maria Magdalena heeft de Heere ontmoet. Maria Magdalena komt tot allemaal vertellen de boodschap dat ze de Heere gezien heeft. En als deze hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Toen Maria kwam, reageerden ze net allemaal precies hetzelfde als toen zoals Thomas reageerde toen zij het tot hem zei. Ze geloofden Maria niet. En dat geldt voor allemaal. En als de Heere Jezus zelf in hun midden komt, daarna is hij geopenbaard van de elfen daar ze aan zaten. En wat deed de Heere toen? Toen verweet hij hun ongelovigheid en de hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Ze worden allemaal door de Heere verweten dat ze een ongelovig en hard hart hebben. Dus als u dan over ongelovigen spreekt, is het niet eerlijk om Thomas als uitzondering te noemen, alsof de anderen direct bereid waren om de boodschap aan te nemen en te geloven. Nee, de Heere heeft met allemaal moeite gehad. Ze hadden allemaal een ongelovig hart. Dus wat dat betreft zou ik maar niet te haastig zijn om te zeggen, Thomas is de ongelovige. Ja, maar zegt iemand, hij zei dan toch maar ronduit dat hij het teken wilde zien in Jezus' handen en in Jezus' zijde en dat hij daar zijn hand in wilde leggen enzovoort. Nu, dat was toch het voorrecht dat de Heere aan de andere discipelen ook gegeven had. Die hadden toch ook bij die eerste ontmoeting zijn zijde gezien. En die hadden toch van de Heere permissie gekregen om hun vinger daarin te leggen. Lucas 24 vers 39. Ziet, zegt de Heere, en dat is in die ontmoeting waar Thomas niet bij is. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan. En ziet. Dan geeft de Heere ze allemaal permissie om de littekenen te zien. En dan geeft de Heere ze allemaal permissie om met hun hand te komen om te tasten of dat wat ze zien wel echt het litteken van de nagel van het kruis is. En dat hebben de discipelen aan Thomas verteld. En als Thomas dan hoort hoe zij tot de overtuiging gekomen zijn, dan zegt hij, maar dat wil ik dan ook zo hebben. Hij vraagt niet een bijzondere behandeling. Hij vraagt wat de Heere aan die anderen ook gegeven heeft. Kun je hem daarom dan en uitsluitend daarom de ongelovige Thomas noemen? Was hij dan niet ongelovig? Gemeente, weet u wat zijn probleem was? Zijn probleem was dat hij wel wilde geloven, maar dat hij het niet kon. Dat was zijn probleem. Hij wilde het wel. Oh, natuurlijk wilde hij het. Hij begeerde het met heel zijn ziel. Dat hij dat kon aanvaarden wat de discipelen zeiden. Dat zou voor hem de oplossing van al zijn ellende zijn. En zijn ziel schreeuwt ernaar om te mogen weten dat het waar is wat ze zeggen. Maar hij kan het niet geloven. En dan kan hij het niet doen met het getuigenis van een ander. Al is dat nog zo enthousiast gesproken. En al sprankelt dat van leven en van vreugde. En al komt dat uit het diepst van het gemoed. Daar kan Thomas het niet mee doen. En hij smeekt, terwijl hij deze woorden spreekt, dat hij de tekenen wil zien en dat hij zijn hand erin wil leggen. Hij smeekt tegelijk in zijn hart dat het waar mag zijn wat die discipelen verkondigen. Hij hunkert ernaar in zijn binnenste dat de Heere die tot zijn discipelen, tot die andere discipelen kwam, ook tot hem zal komen. Dat de Heere die de banden van die anderen brak, ook de zijne zal breken. Dat de Heere die hun ogen opende, ook zijn ogen zal openen. Wat zou hij het graag geloven dat Jezus leeft. Maar zijn probleem is dat hij het niet kan geloven, want het is ook zo bovennatuurlijk. Het is ook zo boven alle reden. Het is ook zo boven alle verwachting. Het is ook zo boven alles wat Thomas kan bedenken. En wat in het mensenhart kan opkomen. Dat de dode Jezus leeft. Dus wat veroorzaakt zijn ongeloof? Of zou ik het hier maar ongelovigheid moeten noemen? Ik denk dat dat beter is. Ongelovigheid. Dat is niet hetzelfde als ongeloof. Ongeloof, dat is wel bewust menigmaal. Ongeloof, dat is je wil niet. Maar ongelovigheid, laat ik dat onderscheid mogen maken, dat is, ik zou zo graag willen geloven. Ik zou zo graag kunnen geloven. Maar ik kan niet. Want het is zo onbegrijpelijk. Ik ben bang dat het niet waar kan zijn. Waar komt dat dan vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Dat komt tenslotte daar vandaan. En dat zien we telkens weer in het Paasevangelie. Bij al die verschijningen komt dat zowat ter sprake. Dat komt daar vandaan dat ze de schriften niet verstonden. Niet verstonden. Ze kenden de schriften wel. Daar zegt de Heere niks van. maar ze verstonden de schriften niet. Ze konden er op hun beurt ook nog wel over spreken en nog wel zinnige dingen over zeggen. En ze konden nog de schriften wel aanhalen en wat dat betreft, daar zat heus het probleem nog niet. In hun kennis, daar zat het probleem nog niet. Maar ze verstonden het niet. Dat was met allemaal het geval. Dat was ook met die andere 10. En dat heeft de Heere hen ook wel aangewezen. Hij heeft hen, ik heb dat gelezen uit Marcus, hun ongelovigheid verweten. De hardigheid van hun hart heeft hij verweten. Hij heeft trouwens ook hun ongelovigheid verholpen. Hoe? Ja, dat heeft hij gedaan door hun verstand te openen. Lucas 24, 45 zegt dat. Toen heeft de Heere Jezus het aangetoond. Niet met een redenering. Maar uit de schriften dat deze dingen zo moesten gebeuren en dat zo de Christus moest lijden en dat zo hij tot zijn heerlijkheid moest ingaan. Zo heeft de Heere Jezus de Emmausgangers onderwezen, zo heeft hij de discipelen onderwezen en toen heeft hij een wonder gedaan aan hun verstand, zodat ze toen begonnen de schriften te verstaan. Hij heeft hun verstand geopend. En gemeente, daar waar een mens met ongelovigheid komt, daar kun je altijd zeker zijn, de oorzaak ervan ligt in het niet verstaan of niet voldoende verstaan van de schrift. Dat wil niet zeggen dat zulke mensen de Bijbel altijd dichtlaten. Dat wil niet zeggen dat zij de Bijbel niet lezen. Ze kunnen hem bij dag en bij nacht lezen. En van voor naar achter en van achter naar voor lezen. Maar dan zijn ze niettemin nog gelijk aan de discipelen straks op het meer van Tiberias, die de hele nacht vissen en niets vangen. Ze gooien het net wel uit, maar ze werpen het uit aan de verkeerde kant. Ze zijn ijverig, ze zoeken en ze onderzoeken, ze speuren en ze smeken om het licht van Gods genade over het woord, maar het probleem ligt in hun verduisterd verstand. En terwijl het probleem ligt in het verduisterd verstand, kan het hart schreien naar God en kan het oog treuren. En kan de ziel hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En kan er een diep geworteld verlangen zijn om de Heere te mogen ontmoeten. De ziel schreeuwt in het donker. Maar het hele probleem is, alles wat de Heere zegt en waardoor de moeiten zo weg kunnen zijn. En de duisternis zo verdreven. En de nevel zo opgeklaard. En de Heere zegt zoveel in die richting. De dingen die de Heere daarvan spreekt, die worden niet verstaan. En daarom is Thomas ook bevreesd dat de discipelen zich wat hebben wijs laten maken. Dat bekruipt ook zijn gemoed, die vrees. Dat discipelen zijn nu wel zo blij, maar hebben ze er goede gronden voor? Stel eens dat ze zich wat inbeelden. Nu, wat is hier aan de hand? Wat moet hier gebeuren? Dat kunt u nu wel zeggen, nietwaar? Dat hebben de discipelen ook ondervonden toen ze die eerste dag geprobeerd hebben Thomas te bewegen, te geloven. Toen ze geprobeerd hebben Thomas te overtuigen. En ze hebben hun best gedaan, geloof dat. Ze hebben allemaal hun best gedaan. En de een heeft het nog harder geprobeerd dan de ander. Want ze hadden elkaar lief. En ze gunden het hun treurende mededisciple zo van harte. Maar ze hebben ondervonden dat hun krachten tekortschieten. Hier moet iemand anders aan te pas komen. Wat er bij Thomas gebeuren moet, dat kan alleen God doen. Zijn verstand moet geopend worden. Hij moet hemels licht krijgen in zijn duisternis. En of ze het nu op zondagavond probeerden en 's maandags morgens weer naar Thomas toe gingen en vroegen: Thomas, hoe gaat het? En man, geloof het dan toch, het is waar.
En dan kwam er een ander bij op dinsdag en ze hebben het weer geprobeerd. Maar hoe ze ook poogden en hoe ze ook alles deden om Thomas uit de duisternis naar het licht te krijgen. Hij bleef bij wat hij gezegd had en het kon ook niet anders. Want God zelf moet er aan te pas komen. Thomas is niet de enige van dat soort op de wereld. En ik geloof dat ik zeggen mag dat het volk des Heren in, nou op zijn minst gezegd in meerderheid, maar ik neig er eigenlijk toe om te zeggen allemaal, allemaal hebben toch weet van het probleem van Thomas. Want als het erop aankomt, dan is er geen één die zonder dat bijzondere werk van Gods Heilige Geest kan. Dan is er geen één die het missen, die dat bijzondere werk missen kan, namelijk dat de Heere zijn verstand opent. En dat de Heere hem de schriften doet verstaan. Maar ik bedoel het ook in deze zin. Wat zijn Gods kinderen als je ze nou zo eens beziet? Zijn ze dan allemaal zo verschillend van Thomas of lijken ze toch veel op hem? Wat voor volk houdt de Heere erop na in deze wereld? Sefanja heeft gezegd een ellendig en arm volk. Nou, daar worden ze mee getypeerd. Ellendig en arm. De Heere Jezus spreekt van hen als treurigen. Mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Daar zit dus een gemis in hun leven. En vanuit dat gemis hebben ze leren hongeren en dorsten. Het zijn mensen die arm zijn van geest, dat zijn zo een aantal dingen die de Heere noemt. Gods kinderen, zijn dat sterke kinderen? Ach, ze zijn zo zwak. De leerlingen op de school van de Heilige Geest, zijn dat leerlingen die nogal snel goede vorderingen maken en die in ieder geval het werk dat ze opgekregen krijgen goed leren en onder de knie krijgen? Ze zijn zo achterlijk. De schapen van Christus weiden, zijn dat schapen die snel vooruitkomen? Ze zijn allemaal lam. Waar of niet? Wie is het kind des Heren dat durft te zeggen, nou, ik ben een schaap van de Heren, maar ik kan aardig meekomen? Welk kind des Heren durft te zeggen, de lessen die de Heilige Geest me leert, ik hoef ze maar één keer te leren en dan weet ik ze. Zijn er zulke? Ach, als u er zo in ontmoet, dan zet je er 3 of nog meer vraagtekens achter, nietwaar? Maar iemand die zichzelf leert kennen, die gaat ook aanvaarden. Zwakke schaap, lamme schaap, achterlijke leerlingen die de les nooit leren. En die iedere keer weer opnieuw moeten beginnen. Het probleem is, ze verstaan de schriften niet. Het probleem is dat de Heere er zelf aan te pas moet komen. En dat de Heere het verstand moet openen. Ook al kennen we het woord. En ook al weten we waar het staat. En al kunnen we de belofte aanhalen. Weet u hoe ver het kan gaan zelfs? Dat het ene kind des Heeren het voor het andere kind des Heeren goed weet. En dat hij het andere kind des Heeren goed de weg kan wijzen. En dat hij een woord vol bemoediging kan spreken. En dat hij nog overtuigend kan spreken ook, althans zo lijkt het. Maar als het op de persoonlijke beleving van die dingen aankomt, wat zijn we dan toch allemaal tenslotte helemaal op het werk van Gods Geest aangewezen. Heb u dat nooit ondervonden? Lijken we dus niet allemaal op Thomas, volk des Heren? Wat moet je nou tegen zulke mensen zeggen? Weet u wat er nogal eens tegen zulke mensen gezegd wordt? Ik lees niet dat de discipelen het gezegd hebben. Ik lees wel dat de discipelen naar Thomas gaan en dat ze zeggen, wij hebben de Heren gezien. En ze spreken dus over hun ervaring en over wat de Heren tot hen aan hen gedaan heeft en tot hen gesproken heeft. Maar ik lees niet dat zij dat middel hebben beproefd wat
zo vaak beproefd wordt tegenwoordig, dat we zulke tobbers, zulke worstelaars, zulke hopeloze mensen zeggen, ja maar man, dat ligt aan jezelf hoor, je moet geloven en dan is alles in orde. De Heere heeft het toch beloofd, het is toch waar, het woord van God dat liegt toch niet, man, geloof dat nou en dan ben je uit de narigheid. Ja, dat is een oplossing die je proberen kunt. Maar die werkt niet. Die werkt niet. De Heere Jezus heeft tegen de vader van de maanzieke jongen gezegd. En die jongen lag daar op de weg. In het schuim. Zich wentelende. Onder een nieuwe aanval van de duivel. De Heere heeft tegen hem gezegd. Indien gij kunt geloven. Want alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En zo wordt die man ervoor geplaatst. Dat hij geloven moet. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij roept uit in grote benauwdheid. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Die man die moet lopen zonder dat hij benen heeft. Hij moet aannemen zonder dat hij armen heeft. Hij moet geloven terwijl dat kleine beetje geloof opgeslokt wordt door zijn ongelovigheid. En zo is het. Zo wordt het ook beleefd. Je komt geen steek verder als je de mensen prest en als je de mensen dwingt en als je de mensen op het hart bindt en op de huid zit. Geloof dan, geloof dan, geloof dan. Want waar haal je dat geloof vandaan? Waar haal je dat geloof vandaan? Je zou juist zo graag geloof hebben, maar je vindt het niet. Je kunt in alle hoeken van je hart zoeken. Je kunt in alle schuilplaatsen van je ziel speuren. Maar je vindt geen gram geloof. Je weet het zelf ook wel dat geloof de enige oplossing is. Dat hebben we wel begrepen uit de schrift. Maar waar haal je het vandaan? Wat moet er dan gebeuren? Ja, dat hebben de discipelen wel met elkaar begrepen en dat is duidelijk uit deze geschiedenis en uit elke geschiedenis van dit soort in de schrift. Hier moet God aan te pas komen, want anders blijft het zo. Hier moet God aan te pas komen, want anders blijft Thomas in het donker. Al komen er nog 10 en nog 20 en nog 10.000 discipelen om hem heen staan. Zo is het toch? Hier moet de Heere zijn verstand gaan openen. De Heere moet de schellen van zijn ogen laten vallen. De Heere moet zichzelf openbaren. En dan hoeft er verder niks te gebeuren. Dan kunnen al de discipelen rustig op hun stoel blijven zitten. En aanschouwers zijn en toehoorders zijn. En hun woord is ook niet meer nodig. Zo is het. Zo is het met Thomas en zo is het met al de Thomassen, laat ik ze zo maar noemen. Dus wat leren we hiervan? Ik zou zeggen, we leren een paar dingen om te beginnen. Het is niet erg vertrouwd als je iemand ontmoet die altijd kan geloven. Geloven wanneer je wil, geloven wanneer je denkt, dat moet geloven, dat is niet bijbels. Tweede, als iemand in zo'n toestand is van geestelijke duisternis, dan heeft het weinig nut om zo iemand voortdurend het bevel des geloofs voor te houden. Ik zeg niet dat je het niet doen moet, maar het heeft weinig nut. Ik geloof dat het beter is om een kring om zo iemand heen te vormen, om samen de Heere te smeken dat hij over wil komen. In plaats dat wij de schijn op ons laden dat wij die duisternis willen verdrijven. Door onze wijze en wijsneuzige redeneringen. Want de Heere moet er echt aan te pas komen. En de Heere laat zich niet vervangen door geen mens. Hij houdt dat werk dat te maken heeft met de opening van het verstand en van het hart. Dat houdt hij aan zich. Daar heeft hij zijn geest opdracht voor gegeven. En dat kunnen u en ik niet uit de hand van de Heilige Geest halen. En daarom is een gebed om de komst van de Heilige Geest meer op zijn plaats dan alle woorden waarin we proberen zo iemand uit de duisternis los te trekken en hem in het licht te brengen. En in de derde plaats, en dat leren we er ook uit, geloof niet dat het onze taak is om mensen als Thomas hard te vallen. Ja, maar de Heere verwijt hun een ongeloof. Ja, dat doet de Heere. Dat doet de Heere. En je vindt niet dat Johannes of Petrus of Andreas Thomas zijn ongeloof verwijten. Als er dan toch een verwijt moet komen, laat de Heere dat maar doen. Want als de Heere het doet, dan doet hij het lieflijk. Als de Heere het doet, dan doet hij het teder. Want hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En de Heere doet het. Want een week later dan komt de Heere in de kring weer. Niet maandags of dinsdags, maar het moet eerst weer zondag worden. En Thomas krijgt ook geen privébezoek van de Heere. Hij moet in de kring van Gods volk komen. Dat zegt ons ook wat. Kunt u Thomas zien zitten? In een hoekje achteraf, denk ik. De anderen zijn nog lang niet uitgepraat over wat ze de vorige week zondagavond beleefd hebben. Dat heeft zo'n indruk gemaakt, dat is nog vers. En in stilte is er hoop in hun hart. Het is weer zondag. Zou de Heere misschien weer komen? Een week lang hebben ze hem niet ontmoet. Zou hij misschien weer komen? Maar Thomas, hij is nog de neerslachtige en bedroefde discipel. Het is er deze week niet beter op geworden. Want nu is hij helemaal alleen komen te staan. Eerst had hij nog in zekere zin een schrale troost aan het feit dat ze allemaal in de moeite en in de duisternis zaten. Maar nu is hij helemaal alleen. En als hij hen hoort praten, kan hij niet meekomen. Dan schrijdt zijn ziel en dan hunkert zijn hart. Maar hij kan geen aansluiting vinden. En hij zit nu wel in die kring, maar hij voelt zich er nog niets thuis. En daarom hij zit maar in stilte in een hoekje en hij laat ze maar praten. En eigenlijk begrijpt hij het niet. Nog steeds vol verdriet. En dan in één keer, daar is de Heere. De deuren weer gesloten, maar dat hindert niet. De Heere komt toch binnen. En weer spreekt hij zijn vredegroet. Vrede zij uw lieden. Weer stroomt de zegen die kamer binnen voor de discipelen en dit keer ook voor Thomas. Ik kan niet beschrijven wat er in hem omgegaan is op dat moment, maar het is hem wel een wonder geweest. Toch waar. En nu verstaat hij hoe het komt dat de discipelen erover konden spreken. Nu horen zijn eigen oren het. Vrede zij uw lieden. En Thomas is er ook in begrepen. Nu zien zijn eigen ogen hem. Hij leeft. Hoe kan dat? Ach, hij weet er geen verklaring voor, maar één ding is zeker. De discipelen hebben gelijk. Wij hebben de Heere gezien. En Thomas ondervindt het nu, dat er ook voor hem genade is. Dat er ook voor hem vrede is, zoals de Heere zegt. En hij kan dat niet begrijpen. Hij, met zijn ongelovigheid, was het zo, had het zo anders verdiend. En het wordt hem een wonder van onbegrijpelijke genade dat de Heere hier aan zo'n onwaardige denkt en naar hem omziet. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere een uitzondering maken. Dat had hij de vorige zondag niet gedaan. Toen had hij tot allemaal gesproken. Tot niemand speciaal in het bijzonder, maar tot allemaal, want ze hadden allemaal hetzelfde nodig. Maar nu gaat de Heere een uitzondering maken. Nu gaat hij Thomas uit die kring, uit dat hoekje waarin hij apart zit, naar voren halen. Hij gaat Thomas afzonderlijk aanspreken. Hij gaat in de kring van de gemeente het woord persoonlijk toepassen. En hij zegt tot Thomas: breng uw vinger en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig.
Thomas krijgt permissie om de tekenen te zien, zoals de vorige week zondag de andere discipelen ook permissie gehad hadden om de tekenen te zien en aan te raken. Zo nu ook Thomas. Maar dan wel een vermaan erbij, dan wel een verwijt en op zijn plaats. De anderen hadden het ook gekregen. Hij verweet hun, hun ongelovigheid en de hardigheid huns harten. Hier Thomas wordt verweten. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En dat vermaan is verdiend. Dat verwijt is op zijn plaats. De Heere had toch over zijn opstanding gesproken. Mocht Thomas dat vergeten. Mocht hij dat onderwijs dat de Heere gegeven had dan maar zo laten liggen. Kan hij iemand anders de schuld geven van zijn blindheid dan alleen zichzelf?
Verwijt is verdiend. Verwijt is altijd verdiend.
De ziel moet het beamen. We moeten eronder buigen. Als de Heere ons de ongelovigheid en de hardigheid des harten verwijt, we moeten eronder buigen en zeggen, Heere, het is waar. Hoe hard is mijn hart? En hoe ongelovig ben ik? En toch de Heere in zijn verwijt handelt mild. Spreekt Thomas in liefde aan. En hij vermaant en verwijt hem zijn ongelovigheid in liefde. Hij weet. Hij kent zijn hart. Hij kent de strijd. Hij kent de ellende. Hij weet ook dat Thomas zo graag had willen geloven. Maar dat hij niet kon. En daarom handelt de Heere zo genadig met zijn zwakke volk. Met zijn lamme schapen. Met zijn kreupele schapen. De Heere handelt zo genadig met hen. Nooit uit de hoogte. O, hij handelt veel genadiger dan ze verdienen. Hij handelt zo genadig dat hij tegen de ongelovige Thomas zegt. Thomas, kom nu eens hier. Je hebt dat gezegd, ik heb het gehoord. Dat u mijn handen en mijn voeten wilde zien. Hier zei ze, Thomas. Overtuig u er nu van. Overtuig u nu maar dat ik het zelf ben. Maar wees niet ongelovig. Betekent dat dat wij nu net als Thomas de Heere maar om een teken mogen vragen? Gemeente, die lering trekken wij toch alstublieft niet uit deze geschiedenis. Dat zou ik maar niet doen. Maar wat ons moet treffen, en de rest moet ik laten liggen voor volgende week zondag, beleven we welzijn. Wat ons moet treffen is dat de Heere hier in zijn nederbuigende goedheid dat dwalende schaap opzoekt. Laat het dan maar niet meer om Thomas gaan en op wat die man heeft gedacht en gezegd of niet gezegd en hoe hij had moeten zijn en hoe hij niet geweest is. Laat het nu tenslotte maar om de Heere gaan en zie nog eens even op dat wonder van die nederbuigende goedheid van deze herder der schapen. Toen hij geslagen werd, de herder, toen zijn de schapen verstrooid aan alle kanten. En na zijn opstanding, de Hebreeënbrief zegt dat God de grote herder der schapen uit de dood wedergebracht heeft. Na zijn opstanding zie je die herder bezig om al die verstrooide schapen, Petrus hier en Maria Magdalena daar en Thomas nog weer ergens anders. Hij is bezig om al die verstrooide schapen terug te brengen en tot de kudde te brengen. En dan doet hij het op een manier zoals bij een ieder van hem past. In zijn goddelijke wijsheid brengt hij ze allen terug. Hij doet het bij de een zus en bij de ander zo. Hij laat de een een week wachten en de ander laat hij nog geen uur wachten. Hij laat de een zo vastlopen terwijl de ander op een andere manier vastloopt. Maar het komt tenslotte bij allemaal zover dat de herder die een waarachtig herdershart heeft, niet rust voordat hij ze heeft waar ze hem leren kennen. Ik zeg iets wat niet in de Bijbel staat. Maar ik geloof toch dat ik het zeggen mag. Thomas heeft een week lang verlangd naar een ontmoeting met de Heer. Mag het
waar zijn, o God, wat de discipelen zeggen. Maar de herder heeft ook een week lang naar dat schaap verlangd. En toen het weer zondag was, toen heeft de herder zich gehaast om dat schaap waar hij zijn ziel voor gegeven had, bij de kudde terug te brengen. Dat is nederbuigende ontferming en trouwe zondaarsliefde. Verstrooid op de bergen Israëls, om zo te zeggen. Ze hadden hun legering verloren. Maar de Heere weet ze allemaal te vinden. Hij weet ze allemaal te vinden en hij weet ze voor wanhoop te bewaren. En hij weet wat hij doen moet om hun verstand te openen en om licht te schenken. Hij spreekt één woord en Maria Magdalena is genezen. Hij spreekt honderden woorden. Dat is nodig om die verduisterde Emmausgangers te onderwijzen. Totdat hij ook hun ogen geopend heeft. Verschijnt in de kring van zijn discipelen en ze zijn overtuigd. Laat Thomas een week wachten, een week in de duister zitten, een week zijn eigen dwaasheid beleven en de gevolgen ervan. Hij wekt een week lang sterkere hoop en vuriger verlangen in zijn ziel. Totdat de tijd komt dat de Heere zich gaat openbaren. Ziet u wat de Heere doet? Je kunt het niet voorschrijven. Je kunt hem de weg niet vertellen. Je kunt niet zeggen, Heere, nu is het tijd. Of morgen is het tijd. Je kunt alleen maar de lering van de 130ste psalm ter harte nemen. Wacht op de Heere. Wacht op de Heere. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor al de zijnen voleindigen. Hij hoort hun ellende, hij ziet hun ellende, hij ziet hun tranen, hij hoort hun geschrei, hij heeft het de hele week gehoord. Al de zuchten en al de kermingen van Thomas, al de ellende en al het verdriet, hij heeft het een week lang aanschouwd. En hoewel het hem veel extra werk kost, het ongeloof van de zijnen, hij zal al het werk doen. Totdat hij ze weer bij zich geeft. Die dwaalzieke schapen. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. Genadige God, wij mogen tot u komen ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag. En u bidden dat gij het woord dat we hebben gehoord achtervolgen wilt met uw zegen. Heere, heb dank voor het evangelie dat wij mogen beluisteren. Waarin gij spreekt van uw trouwe zorg voor uw volk en kinderen. Hoe gij ze terecht brengt, waar ze zich ook bevinden. In welke duisternis en in welke ellende ze ook geraakt zijn. Heere, gij weet waar ze zijn. Gij hoort hun geroep. Gij kent hun noden. En gij zult u over hen ontfermen. Heere, wij bidden van u, wilt gij het woord dat we gebracht is, dat we mochten overdenken. Wilt gij het bijzonder ook tot zegen stellen voor mensen zoals Thomas. En ze zijn er ook in ons midden, Heere, die in donker tasten. En dat is niet aan u, dat ligt niet aan u. Ach, als ze op zichzelf zien en als ze het eerlijk moeten beleiden, dan moeten ze toch ook veel oorzaak van duisternis in zichzelf ontdekken. En Heere, ligt het ook niet veelal hier aan dat we de schriften niet verstaan. Misschien wel kennen en ook wel lezen, maar dat het zo menigmaal is alsof het een gesloten boek is. En dan zien we wel hier wat staan en daar wat staan en proberen we er ons wel aan vast te houden, maar we hebben er niet echt houvast aan. O Heere, wilt gij het hen als een bemoediging meegeven dat gij er bij Thomas zelf aan te pas gekomen zijt. En toen werd alles anders. Heere, wij smeken u, wilt gij zo ook dat doen, dat werk van uw genade daar waar het nodig is. En wilt gij te midden van de duisternis uw licht schenken. Want waar gij licht geeft, daar is het licht. O Heer, en daar kan de duisternis dat licht ook niet meer verdrijven en overwinnen. Wij bidden u om het werk van uw genade. En wij vragen u, vergeef ons al onze zonden. Alles wat wij misdreven hebben, ook vandaag. Ook, ja zelfs, in uw huis. Verzoen onze schuld, om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het 11e vers. 143 vers 11. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.